Schriftlezing is uit Johannes 21, de versen 15 tot en met 25. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jongen waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen. Tekstwoorden kunt u vinden in Johannes 21, de versen 15 tot en met 18. Ik lees u daarvan alleen het 18e vers. Johannes 21, vers 18. Voorwaar zeg ik u, toen gij jongen waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uittrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. De Heer Jezus wist dat Petrus hem verloochenen zou. Hij had het Petrus voorzegd: Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar daarbij verzekerde de Heer hem: Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En inderdaad gebeurde het. Petrus verloochende de Heer Jezus Christus. Misschien wel met goede moed in het paleis van de hoge priester gegaan. Misschien wel gedacht het daarvoor Jezus op te nemen. Maar uiteindelijk heeft Petrus op het hoogst betuigd Jezus niet te kennen. En Jezus wist dat Petrus hem verloochenen zou. Petrus had het zelf niet voor mogelijk gehouden. Toen Jezus het zei, Luister, Petrus, eer de haan gekrijt zou hebben, je zou me driemaal verloochend hebben. Petrus had gezegd, luister, ik ben bereid om met u te sterven. Ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. Ik zal u geenszins verloochenen. Maar Jezus wist dat het wel zou gebeuren. En het gebeurde. Waarom leg ik daar de nadruk op vanmiddag? Dat Jezus wist dat het zou gaan gebeuren. Het was uiteraard een grote zonde van Petrus dat hij ertoe kwam om zijn meester te verloochenen. Een verschrikkelijke zonde. Hij die zo dicht bij Jezus was geweest. Hij die zoveel gemeenschap met Jezus had gehad. Hij die met Christus verkeerd had tijdens zijn omwandeling op aarde. Kwam ertoe zijn meester radicaal te verloochenen. Om de ede te betuigen dat hij hem niet kende. Het was een grote zonde van hem. Maar ik wil vanmiddag ook benadrukken dat ondanks alles het toch zo was dat de Heere een weg met Petrus ging. En daarom heb ik gezegd, de Heere wist dat Petrus hem verloochenen zou. De Heere ging een weg met Petrus om Petrus te doen sterven. Om het eigen ik van Petrus te doen breken. Onmogelijk haast, zou je zeggen. En toch was het zo. Om het eigen ik van Petrus te doen breken. Petrus, de man die het zo goed kon vertellen. Petrus, de man die zo zelfbewust was. Al worden zij alle aan u geërgerd. Ik zal niet aan u geërgerd worden. Ik ben bereid met u de gevangenis in te gaan. Ik ben bereid met u te sterven. Heere, waarheen gaat gij? En de Heere zei, luister Petrus, je kan me nu niet volgen. Maar je zult me namaals volgen. Maar Petrus dacht, ik kan u wel volgen. Petrus was een man. Hij kon veel zeggen, veel beloven. Hij wist wel hoe hij het moest doen. En hij wist wel wat hij zou doen. Petrus was, ondanks dat genade in zijn leven verheerlijkt was, toch een man die bleek nog best wel veel verwachting van zichzelf te hebben. En daarom enerzijds de verloochening van Petrus. Het was een ontzaggelijke zonde van Petrus. En voor die zonde moest er ook vergeving komen. Anderzijds wil ik vanmiddag deze zonde van Petrus ook zien in de weg die de Heer Jezus met Petrus ging. Petrus verloochende de Heer tot driemaal toe. En daarna lezen we, de haan kraaide en Petrus ging bedroefd naar buiten. Hij heeft de naam van de Heer terstond aangeroepen. Ik denk in het hart van Petrus was er werkelijk sprake na deze zonde. Direct na deze zonde sprake van een ware droefheid naar God. Petrus heeft misschien gedacht, nu is het allemaal verloren. En toch, misschien is deze gedachte door het hoofd van Petrus gedaan, nu is het allemaal verloren. En toch heeft hij hoop gehad op de genade. Kijk, Judas zondigde en had geen hoop meer op genade. En heeft uiteindelijk zichzelf van het leven beroofd. Petrus zondigde verschrikkelijk, maar had wel hoop op de genade. Heeft God aangeroepen, hoe erg het allemaal ook was. En God was hem genadig. De Heere was hem genadig. Ik denk dat op dat moment dat Petrus de naam des Heeren aanriep. Op dat moment dat Petrus naar buiten ging, bitterlijk wenende. Een genade zocht bij God dat de Heere hem ook inderdaad zijn zonde vergeven heeft. Op dat moment heeft de Heere hem zijn zonde vergeven. Op dat moment was deze zonde uitgedoofd. Maar dat betekende niet dat de Heere later niet nog eens terug moest komen op deze zonde van Petrus. Om Petrus verder te breken, verder te onderwijzen en verder te leiden. Dat zullen we straks zien. Maar dat Petrus genade gevonden had in de ogen van de Heere, eigenlijk direct en na al, dat zien we als Jezus opgestaan is uit de doden. Dan verschijnt de Heere aan de vrouwen. En dan krijgen de vrouwen opdracht om naar de discipelen te gaan. Om te gaan vertellen dat Jezus is opgestaan. En Petrus moet een speciale boodschap krijgen. Zegt het zijn discipelen. En Petrus. Petrus een speciale boodschap. En in Korinthe vinden we dat Jezus zelfs nog in het bijzonder aan Petrus verschenen is. Daaruit blijkt wel, Petrus had genade gevonden. Maar ondanks dat was de Heere niet klaar met de les die hij Petrus wilde leren. Petrus moest een les geleerd worden, Petrus moest gebroken worden, zei ik. Een man die op eigen benen stond, zou je kunnen zeggen, Heere, ik zal dit doen, ik zal dat doen. Misschien herkennen wij ons leven daar ook een beetje in. Goede voornemens. Veel plannen. Ik zal dit doen. Ik zal dat doen. Heere, ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. En misschien in ons geval, Heere, ik ben bereid om voor u te leven. Heere, nu u mij uit de duisternis getrokken hebt tot uw wonderbaarlijk licht. Nu u mij genade gegeven hebt, nu ben ik bereid om voor u te leven. En al die zonden die ik eertijds deed, Heere, die zonden zal ik niet meer doen. Ik zal ze achter me laten. Ik zal voortaan voor u leven. Maar Petrus besefte niet dat hij in eigen kracht eigenlijk helemaal niets voor God kon doen. Dat hij in eigen kracht helemaal niets voor God kon betekenen. En dat was iets wat Petrus zekerlijk moest leren hier. En dat bleek alleen al toen op dat moment dat hij hem verloochende. Diegene die het zo kon betuigen, diegene kwam ertoe om Jezus uiteindelijk te verloochenen. Dat moet een enorme schok geweest zijn achteraf voor Petrus. Nou heb ik zoveel gezegd en zoveel verzekerd en uiteindelijk doe ik dit. Je zou zeggen, zo iemand is dan eensklaps gebroken aan al zijn hoogmoed. Gestorven aan al zijn hoogmoed. Zo iemand is ineens een man geworden die weinig verwachting meer heeft van zichzelf. En toch ook na de verloochening van Petrus bleef er nog iets over van dat ik zal het doen. Bleef er nog iets over van dat, Heere, ik ben dit en ik doe dat. Ook na de verloochening gold het dat Petrus nog gebroken moest worden. Hij had een knak, een breuk gekregen. Maar de breuk moest nog erger. Het lijkt wel alsof de Heere Jezus in het gedeelte wat we gelezen hebben, de laatste touwtjes eigenlijk door gaat knippen. Opdat Petrus een man zal worden die echt van genade het alleen moet hebben. En de aanvangen bij de voortgang zou je kunnen zeggen. Van genade alleen. Genade alleen. Daardoor word ik gered, daardoor word ik getrokken uit de duisternis. Maar genade alleen houdt mij ook op het pad des levens. Genade alleen doet mij ook in de wegen van de Heere wandelen. Genade alleen bewaart mij ervoor dat ik niet wandel op het pad van de zondaren. Maar zorgt ervoor dat ik de wet van de Heere betracht. En nogmaals, misschien herkent u iets van uw eigen leven in Petrus. Ik zal dit doen. En ik zal dat doen. Maar misschien herkent u dat ook dat andere uit het leven van Petrus. Petrus verloochende de Heer Jezus. Radicaal. Petrus ontkende hem te kennen. Kortom, Petrus viel in de zonde. Petrus viel in de modder op een schandelijke wijze. Het kan ook heel goed zijn dat u dat vanmiddag in uw leven herkent. Dat u zegt, jawel, ik ben iemand geweest die dacht, ik wankel niet meer, Heere, want gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar ik ben gevallen. Ik ben gestruikeld. Ik dacht dat ik het kon, maar ik kon het niet. Ik ben in de zonde gevallen. En hoe nu verder? Wat moet ik nu? Misschien wil de Heer u dezelfde les leren als Petrus. En laten we daar nu verder op ingaan. Toen ze dan het middagmaal gehouden was, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? We zien u na de opstanding, de discipelen en Jezus, bij de zee van Tiberias. En de Heere richt het woord speciaal tot Simon Petrus. Simon, die zo over de kop gegaan was, Petrus, die zo over de kop gegaan was, krijgt nog een les. Zoals ik net zei, de laatste touwtjes worden doorgeknipt. Simon, zegt de Heere, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Simon. Geen Petrus, maar Simon. En deze naam herinnert Petrus al direct aan de plaats waar de Heere hem vandaan geroepen had. Aan het begin van het evangelie kunnen we lezen hoe Jezus zijn discipelen roept. En dan wordt Petrus geroepen en dan ontvangt hij de naam Petrus. Bij zijn roeping krijgt Petrus een nieuwe naam, Petrus. Eerst Simon, dan Petrus. Maar hier noemt Jezus hem uitdrukkelijk Simon. Dus er moet hier een herinnering geweest zijn uit aan de zondestaat waarin hij verkeerd had. Simon, zoon van Jona. En direct moet die gedachte er geweest zijn, jawel. Ik ben getrokken uit de zonde, uit mijn zondestaat. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Een vraag, zou ik zeggen, in barmhartigheid gesteld en in liefde gesteld. Als je hem zo leest, dan spreekt er al de barmhartigheid en de liefde uit. De Heer had even goed aan Petrus hier bij de zee van Tiberias kunnen vragen. Simon, misschien herinner je je een ander kolenvuur waar je een paar dagen geleden aan hebt gezeten. In het huis van de hoogpriester. Om Petrus op deze wijze hier aan de zee van Tiberias te schande te zetten. Maar absoluut niet. Petrus had vergeving ontvangen. Petrus werd geliefd door Jezus. Het enige doel van de Heer Jezus is om Petrus hier vol liefde en ontferming te raken. En hem te onderwijzen. De laatste touwtjes door te knippen op dat hij steunt op de genade van God alleen. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze. En hij herinnert Petrus aan de woorden die hij zelf gesproken had. Hij had het toch gezegd, Heere, al worden ze allemaal geërgerd aan u, ik niet. Eigenlijk heb ik u liever dan al die andere discipelen. Ik heb meer liefde voor u dan al die andere discipelen voor u hebben. En daarom, Heere, zij kunnen weglopen straks als het fout gaat, maar ik loop niet weg. Nu Simon, nu je een les geleerd hebt, nu je overhoop bent gegaan, nu je in de zonde gevallen bent, durf je hetzelfde nog te zeggen? Durf je te zeggen dat jij mij liever hebt dan deze? Dan deze discipelen die hierbij zitten? En dan blijkt al direct dat Petrus een enorme schok heeft gekregen, dat Petrus geknakt is, dat Petrus gebroken is. Want Petrus zegt hier wel ja, Heere. Maar dat ja heeft geen betrekking op. Ik heb u liever dan al deze die hier staan. Dat ja heeft betrekking op. Heere, ik heb u lief. Ja, Heere, spreekt Petrus uit. Gij weet dat ik u lief heb. Niet liever dan deze, maar gij weet dat ik u lief heb. gebroken zijn. Want Petrus blijkt wel daaruit dat hij niet meer zegt liever dan deze. Maar het blijkt ook nog ergens anders uit. En dat kan je niet in de Nederlandse vertaling zien. Dat heeft te maken met de woorden die in het Grieks gebruikt worden voor liefhebben. De Heer Jezus vraagt Simon, hebt gij mij lief? Hebt gij mij liever dan deze? En voor liefhebben gebruikt de Heer dan het woordje agapao in het Grieks. En dat woordje dat duidt op liefde in de meest verheven zin van het woord. Het duidt op intens houden van. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, Simon, heb je een intense liefde voor mij? Heb je meer intense liefde voor mij dan deze? Heb je me lief met een zeer verheven liefde? Een liefde die te maken heeft met eerbied en bewondering. Dat is eigenlijk de vraag die de Heer Jezus hem stelt. Heb je me lief met een goddelijke liefde? Met zo'n liefde zoals God lief heeft. Heb je me zo lief? En Petrus, dat in ieder geval niet liever dan deze. Petrus zegt, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Maar gebruik dan een ander woordje voor liefhebben. Gebruik niet het woordje agapao, maar gebruik het woordje filio, wat houden van betekent. Wat te maken heeft met genegenheid. Zou je het in het Nederlands eenvoudig moeten zeggen, dan zegt de Heer Jezus, heb je me intens lief, Petrus? En dan zegt Petrus, Heere, ik houd van u. Heb je me lief met een zeer grote, intense liefde? Heere, ik voel genegenheid voor u. Ik heb genegenheid voor u. Ik houd van u. Maar let er wel op hoe Petrus direct reageert. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dan nog één iets waarin ook de gebrokenheid van Petrus al direct blijkt. Dat is hieruit dat Petrus een beroep doet op de alwetendheid van de Heere. Het lijkt wel alsof hij bang is zichzelf uit te spreken. Hij zegt, Heere, gij weet het. Hij heeft het getuigenis van het eigen hart, maar hij lijkt waarborg te zoeken in de wetenschap van de Heere. In het feit dat de Heer de harten doorgrondt, gij weet alle dingen. Dus zo'n grote vraag, Petrus, heb je me lief met een intense liefde? En heb je meer intense liefde voor mij dan deze? En het eenvoudige, gebroken antwoord uit de diepte zou je kunnen zeggen van Petrus, dat is Heere, ja Heere, ik houd van u. Ja Heere, gij weet dat ik van u houd. Gebroken door de dingen die gebeurd waren. Intens gevallen. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. En ten tweede maal vraagt de Heer Jezus iets aan Petrus. De Heer wil dat Petrus nog dieper zijn eigen hart gaat onderzoeken. Nog dieper blikt in zijn eigen hart. En wederom vraagt Jezus aan Petrus. En hij laat het dan deze achterwege. Duidelijk is dat Petrus zich niet meer acht dan de anderen. Petrus niet meer denkt dat hij meer liefde heeft voor Jezus dan de anderen. Hij laat het dan deze achterwege. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hebt gij mij lief vanuit het Grieks met een goddelijke liefde, met een zeer verheven liefde? Heb je me intens lief? En Petrus zien we opnieuw antwoorden. Hij zegt, ja, Heere. Ja, Heere. Ik zou nadruk willen leggen op dat ja, Heere. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Gij weet dat ik van u houd. Gij weet dat ik genegenheid voor u heb. Gij weet het. Ik doe een beroep op uw alwetendheid, maar gij weet het. Ja, Heere, ik houd van u. En dan de derde keer. Hij zeide tot hem ten derde maal. Simon, zoon van Jona. Hebt gij mij lief? En Petrus werd bedroefd. Staat er. Simon, zoon van Jona. Hebt gij mij lief? Wij denken ook heel snel, Petrus werd bedroefd omdat Petrus nu erachter kwam wat hier gebeurd heeft te maken met mijn verloochening. Met het feit dat ik Jezus verloochende. Maar ik denk dat Petrus daar al lang achter was. Bij de eerste vraag wist Petrus, dit heeft te maken met mijn verloochening. Maar het feit dat Petrus bedroefd werd, heeft denk ik ergens anders mee te maken. Of voornamelijk ergens anders mee te maken. Als de Heer Jezus de derde keer deze vraag stelt, dan gebruikt de Heer Jezus niet meer het woordje agapao voor intense liefde. Maar de Heer Jezus daalt heel laag af, zou je kunnen zeggen. En zegt tegen Petrus, Simon, zoon van Jona, houd je van me? Heb je genegenheid voor mij? Dus de Heer die gebruikt hetzelfde woordje als dat Petrus daarvoor gebruikte. Simon, houd je van mij? Maar daar zit iets achter deze woorden van de Heer Jezus. Simon, je verzekert me nu, want dat doe je eigenlijk toch. Ja, Heer, heb je gezegd. Gij weet dat ik van u hou. Simon, je verzekert mij dat je van me houdt. Maar als het erop aankomt, Simon, moet ik dat zelfs niet in twijfel trekken. Kan ik daar zelfs geen vraagteken bij zetten? Achter je genegenheid voor mij. Achter je houden van mij. Je hebt me 3 maal verloochend. Een dienstmaagd vroeg aan je of je me kende. En je zei dat je me niet kende. Mensenvrees. Angst. Onder ede betuigd dat je met mij niets te maken wilde hebben. Petrus, dat was jij. Moet ik het niet in twijfel trekken? In twijfel trekken dat je van me houdt. Je kan wel zeggen, Heere, ik heb u misschien niet lief met een goddelijke liefde. Maar ik hou het wel van u. Als het erop aankomt, Petrus, je eigen leven heeft er getuigenis van gegeven dat dit zelfs niet waar is. Dat je niet van me houdt. En ik geloof dat daarom Petrus intens bedroefd werd. Bedroefd het, omdat de Heer dit in twijfel schijnt te trekken. Hoe graag had Petrus misschien gehoord van, ja Petrus, dit neem ik van je over. Je kan dan wel niet zeggen dat je me lief hebt met een goddelijke liefde, dat je me intens lief hebt, maar dit is waar, dit neem ik van je over, dat je van me houdt, dat je genegenheid voor mij hebt. Maar de Heer doet dat niet. Simon, hou je van me. Ik moet dat eigenlijk in twijfel trekken. En wat gebeurt er dan als Petrus antwoordt, dan zie je dat ja achterwege blijven. Petrus zegt niet meer ja, Heere. Maar heel de uiting van de persoonlijke bewustheid van zijn vertrouwen, van zijn liefde, blijft de derde keer achterwege. Het is alleen nog een beroep op de alwetendheid van de Heere. Een beroep op hem die de harten en de nieren proeft. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik van u houd. En ik zei aan het begin om Petrus een les te leren. Om Petrus verder te onderwijzen. Want ik geloof dat Petrus wel zijn grootste les leerde daar in het huis van Caiaphas. Iemand die dacht heel veel te kunnen voor de Heere, bleek heel weinig te kunnen of zelfs niets te kunnen voor de Heere. Daar leerde Petrus een grote les. En misschien had Petrus ook wel gedacht, nu ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk helemaal geen krachten heb om de Heere te dienen. Om de Heere te volgen. Om te doen wat Hij vraagt. Ik kan veel beloven, maar er komt weinig van terecht. Nu ben ik erachter gekomen. Maar hier blijkt, Petrus was er nog niet ten volle achtergekomen. En de Heere die gaat het laatste doorknippen. Gaat ervoor zorgen dat Petrus daar iemand wordt die op genade alleen stond. Petrus verzekerde eertijds. Heere, ik zal met u sterven de gevangenis ingaan. En nu als je het nu aan Petrus zou vragen, dan zou Petrus zeggen nee. Ik weet wel wie ik ben in mijn eigen kracht. Het zou pure genade zijn van God. Wil ik inderdaad met hem de gevangenis ingaan. Wil ik inderdaad met hem sterven. Maar ik zou dat niet zomaar vanuit mijzelf verzekeren meer. Dat zou ook niet meer kunnen. Maar hier aan de zee van Tiberias. Als Jezus vraagt Petrus. Heb je me lief? dan komt wel weer de volgende verzekering om de hoek kijken. Ja, Heer. En ik geloof dat dit zelfs hier afgebroken wordt aan de zee van Tiberias. Het ja, Heer, totdat Petrus uiteindelijk helemaal geen ja, Heer meer heeft. Maar puur nog een beroep kan doen op de Heer zelf. Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Petrus moest leren niet zoveel te beloven. Petrus moest leren niet te vertrouwen op zichzelf. Petrus moest leren om maar gewoon lief te hebben. En u begrijpt misschien de tegenstelling niet. En toch ligt daar wel een tegenstelling. Het zit hem niet in het beloven, het zit hem niet in het verzekeren. Zelf niet in deze verzekering, ja, Heer. Maar het zit hem daarin, dat je als een arme, ellendige, als een zondaar maar hoopt op de genade van God. Je zegt, Heer, ik heb er blijk van gegeven dat ik helemaal niks heb voor u. Echt helemaal niks. En als het gaat over liefde, als het erop aankomt, heb ik ook geen liefde voor u. En hou ervan, ik heb in het huis van de hoge priester u verloochend. Helemaal niets, maar genade. Puur genade alleen. En dan zo, kijk, als je op genade alleen steunt en je ontvangt genade van de Heer, dan hou je van de Heer. Maar dan blijft de verzekering, het hoogmoedige blijft achterwege. En er is puur steunen op God, op zijn werk, op genade alleen. En dat is het verschil. Als Petrus daar, bij die derde keer, ik zou haast zeggen gebroken ten neer ligt, niets meer heeft dan genade alleen. Dan zegt de Heer voor de derde keer tegen hem, telkens in iets andere bewoordingen, wijd mijn schapen. Wat zie ik hier gebeuren bij Petrus nog een keer, de laatste touwtjes worden eigenlijk door. Petrus moet een gebroken man worden die geen hoop meer heeft op zichzelf, maar alleen hoop heeft op God. En als dan alles weg schijnt te zijn van alle verzekeringen, niets meer overgebleven is, maar er enkel nog genade is, dan zegt Jezus, bijt mijn schapen, ga maar. Zo kan ik je gebruiken, op deze wijze. Niet de krachtige man, maar de zwakke man. Want mijn kracht zal uiteindelijk in jouw zwakheid volbracht worden. Niet de sterke, maar de zwakke. Niet straks eentje voor mijn gemeente die alles weet en alles kan. En uiteindelijk, ja, moet beleiden, ik ben beter dan mijn gemeente. Ik ben beter dan mijn schapen. Maar eentje die zich niet meer kan verheffen boven de schapen van zijn kudde. Omdat hij zichzelf heeft leren kennen als een ellendige, als een zondaar. En eentje die dan vervolgens ook de zwakke, het arme, het ellendige onder de schapen weet te voeden. Weet te brengen op de grazige weide van het woord van God. Om ze te voeden daar met de genade van God alleen. Zo wil de Heer hem gebruiken als een zwakke, als een ellendige. Zo is hij überhaupt bruikbaar voor de Heer. En ik denk dat de Heer in ons leven dergelijke wegen eveneens kan gaan. Ik denk heel vaak als ik aan dit gedeelte denk ook aan Psalm 30. Ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. Zo was het ook bij Petrus toch. Ik wankel niet in eeuwigheid, Heer. Ik denk er niet aan wankelen. Ik heb genade ontvangen, u hebt me geroepen. Ik zal u volgen heel mijn leven lang. Maar toen gij u een aangezicht een ogenblik verborg voor mij. Toen werd ik verschrikt. Dat is praktijk. Als de Heer dan, om een les te leren, even toestaat dat Satan komt. En dat Satan gaat siften als de tarwe. Als de Heer dan even zijn kracht onthoudt aan ons. En we daar staan in eigen kracht. Midden in de verzoeking, midden in de beproeving. Dan blijken we helemaal niets te zijn. Niets te zijn, helemaal niets te zijn. En ergens is dat een verschrikkelijke les. Want je voelt je een bedrieger, je voelt je een zondaar, je voelt je een ellendeling. En toch is het een gunstige les, een goede les. Een hele goede les. Want vanaf dat moment dat de Heer mij gaat laten zien dat ik een zwakkeling ben. Dat ik een ellendeling ben. Dat ik helemaal niks kan. Maar dat ik het van genade alleen moet hebben. Op dat moment kan ook genade in het leven verheerlijkt worden. Kan God zijn kracht in mij gaan openbaren. Petrus krijgt het uiteindelijk te horen. Petrus, voorwaar, zeg ik je, toen je jong was. Toen gordde je jezelf en wandelde je waarheen je wilde. Petrus, je kon je makkelijk op de been brengen. Je had plannen en je volvoerde die plannen. Je deed wat je wilde. Enzovoort. Maar Petrus, als je oud geworden bent, dan zou je je handen uitstrekken en anders zou je gorden en brengen. Waar je niet wilt. Als we gebroken zijn. Als we een knak hebben ontvangen. Middels de wegen die de Heer met ons gaat. Dan ervaren we vervolgens niet eigen kracht. Maar Gods kracht. Ik moet het hebben van Gods genade alleen. Dan heb ik het iedere dag werkelijk nodig. Heere, vandaag de dag. Ik weet dat ik in mijzelf niets heb om voor u te staan. Heer, ik kan beloven dat ik vandaag naar uw wet leef, maar ik heb niks te beloven, want ik ken mijzelf. Maar ik heb wel grote gedachten van u. Ik weet dat uw genade groot is en dat uw genade genoeg is om mij staande te houden. Doe u het dan. En als je zo bent geworden door de genade van de Heer alleen, dan zegt de Heer, kijk, en dan gaan er dingen gebeuren die eertijds helemaal niet mogelijk waren. Eertijd beloofde je wel en zei je, Heer, waar u heen gaat, daar zal ik ook heen gaan, maar het kon helemaal niet. Je zou me namaals volgen, Petrus, als je gebroken bent, als je een knak gehad hebt, dan ga je me volgen. Op dat moment dat je genade alleen verlangt en op genade alleen steunt, dan ga je me volgen. En dan ga je inderdaad leren achter mij aan te komen. Maar pas dan, als je als een gebroken man op de genade van God alleen steunt. Petrus, dan zul je je handen uitstrekken. En de ander zou je gorden en brengen waar gij niet wilt. En heel letterlijk bedoelt de Heer dat straks dan komen ze naar je toe om je te binden. En om je te laten sterven. En Petrus, dan zou het niet zo zijn als destijds. Toen stond je daar in eigen kracht en je vloot uit de angst. Maar straks zal het zo zijn, dan laat je je binden. Waarom dan? Omdat je ogen omhoog gericht zullen zijn. En je het niet meer van jezelf verwacht. Maar je het van de Heer alleen verwacht. Daarom, ik zou vanmiddag uitdrukkelijk dit willen zeggen tegen u. Schuw de wegen van de Heere niet. Als de Heere met u een weg van afbraak gaat, schuw die weg niet. Wees zelfs ook niet bevreesd. Als het zo is, dat u moet belijden. Ik had wel veel beloftes. Ik wist het allemaal wel mooi te vertellen. Ook voor mijn broeders. Het leek allemaal heel veel te zijn. Maar in mijn leven is gebleken wie ik was. Dan zou ik willen zeggen, wanhoop niet aan Gods genade. Maar weet, hier wil de Heer u hebben. Als een zondaar hopende op zijn genade. En dan zegt de Heer tegen u, luister, wijd mijn schapen. En misschien dan niet in letterlijke zin, maar wel in deze zin. Luister, vanaf nu kan ik je gebruiken. Vanaf nu ben je bruikbaar voor me. Vanaf nu kan ik het in je gaan doen. Wanhoop dus niet. Maar weet dat de Heere je daar wil hebben. Op die plek waar God alles is. En ik helemaal niets. Kijk, achteraf kan je het zeggen. Achteraf kan je het zeggen. Vooraf uiteraard niet. Achteraf ook die momenten dat ik de helse machten in me voelde woelen. Ook die momenten dat de duivel te sterk was voor me. Enzovoort. Ik kan ze nu verklaren en zeggen, luister, hier liet de Heer het toe om mij een les te leren. Daarvoor kon ik het niet zeggen. Toen kwam die en toen was het zonde, brute zonde, dat ik gehoor gaf aan de duivel. Maar achteraf, terugkijkend, weet ik dat de Heer de weg der rechtvaardigen kent. weet ik dat de Heere bemoeienis heeft met de rechtvaardigen. En dat de Heere alles op alles zet. Opdat zijn genade in zijn rechtvaardigen, in zijn kinderen ook verheerlijkt gaat worden. Kijk je terug en zeg je, het is allemaal zwart, allemaal ellende. Ik ben gebleken en zwakker te zijn. Weet dat de Heere wil dat u op de genade van God alleen steunt. Op de genade van Hem alleen. Dagelijks, dagelijks alleen de Heere. Het kan even goed zijn dat u niet zit als iemand die terugkijkt en zegt, ja, ik ben geknakt en gebroken. Ik heb weinig meer over om op te hopen als het gaat over eigen kracht enzovoort. Misschien bent u wel iemand met nog heel veel beloftes. Misschien bent u nog wel iemand met heel veel kracht. Misschien denkt u nog heel veel voor de Heere te kunnen. Ik zou zeggen, bid de Heere om heiliging. Vraag de Heere om je te laten groeien. En de Heere zal je breken. Op zijn wijze, op zijn manier. Bij de een doet de Heer het zo. En bij de ander doet Hij het zo. Maar dit is de weg van de Heer. Wij wassen in het minder worden. Wij wassen in het kapot gaan. Uiteindelijk opdat zijn genade groot wordt en heerlijk wordt. En kijk, als je dan terugkijkt, dan ben je misschien een gebroken man of een gebroken vrouw geworden. Dat is zo. Als je dan weet, het is voor de Heere, dan is het goed. Het is voor het Koninkrijk. En dan is het goed, Heere. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. Amen.